Ik zou wel graag een stukje willen voorlezen uit Lucas. Lucas 15. En dankzij Luc weten jullie dat het vanaf vers 11 is. Lucas 15, vanaf vers 11. Vervolgens zei hij, de Heer Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Een van de meest doordachte, meest doorleefde, meest beschreven gelijkenissen, denk ik, van de Heer Jezus. Aan het eind van zijn leven, de laatste paar jaar van zijn leven, heeft Rembrandt dit schilderij gemaakt. De terugkeer van de verloren zoon. Dat schilderij dat geeft heel veel weer van wat in deze geschiedenis staat. En ik wil één aspect daarvan uitlichten. Het is echt iets voor een serie. We zouden één keer per week gewoon een lezing van anderhalf uur moeten doen of zo. En dan zijn we een jaar bezig en dan hebben we na afloop, na zo'n jaar, toch een beetje het gevoel van, misschien zijn we in de buurt gekomen van wat de Heer Jezus bedoeld heeft met deze gelijkenis. En zijn we in de buurt gekomen van wat Rembrandt bedoeld heeft toen hij het op deze manier schilderde. Rembrandt heeft dit geschreven toen hij een vrouw verloren was, toen hij een kind verloren was, toen hij nog een kind verloren was, toen hij nog een kind verloren was, toen hij een vrouw verloren had, toen hij zijn baan kwijt was, toen hij zijn geld kwijt was, toen hij zijn reputatie kwijt was, toen hij alles kwijt was, alleen zijn laatste zoon leefde nog en die is iets later overleden. En hij schildert, denk ik, zichzelf in de armen van de vader. De jongste zoon, de terugkeer van de verloren zoon, dat staat er dan in deze vertaling niet meer boven, de verloren zoon. Mijn leraar Grieks op de middelbare school, die heeft het me al voorgehouden van de verloren zoon. We vragen ons af welke van die twee zonen die verloren zoon was. En dan zei die, wij trapten daar natuurlijk in en zeiden we, ja, eigenlijk is dat natuurlijk die oudste zoon. Toen vroeg hij, wie komt hier uiteindelijk nou het slechtste af in deze gelijkenis? En dan zeiden we, die oudste zoon, die komt er het slechtste af. Nee, zei die, daar weten we niks van. Wie komt hier het slechtste af? Dat is het gemeste kalf. Daar weten we het van. En dat heeft er bij mij wel ingehakt, want dat is inderdaad een open eindje over die oudste zoon. En ik denk dat dat heel goed is om dat vast te houden. Want wij kennen allemaal de verloren zoon. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik identificeer me heel graag met die jongen die daar in lompen, stinkend naar varkens, op zijn knieën ligt in de armen van de vader. En ik hoop dat we dat allemaal doen, dat we die momenten ook hebben, dat we onze eigen vuiligheid zien, dat we er tegen aangelopen zijn, dat we ons eigen tekortschieten voelen, dat we tot in onze tenen voelen, wat heb ik gedaan, wat heb ik God de Vader aangedaan, wat heb ik hem eigenlijk de rug toegekeerd, wat heb ik hem niet begrepen, wat heb ik voor mezelf geleefd, wat een rare motieven voor mezelf heb ik gehad om het zelf maar goed te hebben. Dat ik eigenlijk weggegaan ben uit de gemeenschap van de Vader om te genieten zelf te genieten van het erfdeel dat de Vader mij gegeven heeft. Ik ben rijk gezegend als kind van mijn Vader. En het deel dat mij toekomt, dat vraag ik hem graag. En ik ga ervan genieten, en ik ga ervan genieten, en ik ga ervan genieten. En dan kom je terug, berooid, en denk je, ja, maar ik heb iets gemist. Ik heb genoten van de zegen die de Vader mij gegeven heeft. Maar ik heb de Vader gemist. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Tijdens zijn bekering dacht hij er nog bij, ik ga erbij zeggen, maak me als een van uw knechten, een van uw dagloners. Betaalt u maar, mij maar voor wat ik ga doen. Maar laat me alstublieft eten, laat me alstublieft in leven blijven. Het is goed om in de schoenen, lompen, sandalen, restjes, leer van die jongste zoon te stappen. De verloren zoon. Maar die oudste broer, die was op het veld, die was aan het werk. Dat was een brave broeder, zeg maar. Dat was een christen. Dat was een degelijke christen. Die wist wat het was om God te dienen. Die wist wat God wilde. En die deed dat. En die deed dat heel braaf. En hij komt dichtbij en hoort muziek en dans en dan roept hij een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. Hij was zo goed, die zoon, dat hij zichzelf identificeerde met zijn vader. Hij vroeg een van de knechten, wat heeft dit te betekenen? Hij had ook naar binnen kunnen lopen en zeggen, er is feest. Er is feest? Er is feest, dat moet mijn vader georganiseerd hebben. Dan is mijn vader blij, daar wil ik bij zijn. En dan was hij naar binnen gerend, was hij die feestzaal binnengekomen, die woonkamer of die keuken, weet ik veel, hoe die naar binnen was gekomen. En had hij geroepen, wat is er gebeurd? Waarom is er feest? Maar hij staat buiten, hij is hard aan het werk, omdat hij weet hoe het hoort. En vraagt aan een van de knechten, vertel eens, wat is er aan de hand? En dan krijgt hij verslag. En daar reageert hij op. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Als je ziet aan iemand dat hij berooid en bezakt en helemaal leeg en vies terugkomt en in de armen van de Vader valt en dan overweldigd wordt door genade, zoals in Johannes 1 vers 14, denk ik, daar in de buurt, Zelfs genade op genade. Wordt overstelpt door genade. En je bent zelf altijd bezig om God te dienen. Dan wil dat wel eens verkeerd landen. Dat iemand anders zo genade ontvangt. De jongste zoon die hoorde daar het hart van de vader kloppen. En die broer, die oudste broer, die heeft nooit het hart van de vader horen kloppen. Die heeft nooit het hart van de vader voelen kloppen. Hij werd boos om de genade die de vader aan zijn broer gaf. Zijn vader ging naar buiten. Zijn vader kwam naar buiten, staat er. Wat is dat genadig? Als ik me herken in die oudste broer die wel eens jaloers is of boos wordt op de onvoorwaardelijke liefde en genade die God aan iemand geeft die het echt niet verdiend heeft. Ik ben altijd zo braaf geweest. Ik heb zo braaf dicht bij de vader geleefd. En dan komt er zo iemand en die wordt in één keer overstelpt en die is veel gelukkiger dan ik. Dan word ik jaloers. En wat is het dan geweldig dat God dan niet zegt, Arnix, je moet niet jaloers zijn, dan moet je belijden. En dan komt die vader, die komt naar buiten, die komt naar me toe. Die komt naar me toe. Die houdt net zoveel van zijn ene zoon als van zijn andere zoon. Die vader die heeft jarenlang bij het hekje gestaan. Over de weg uitgekeken. Die heeft alsmaar gekeken van komt hij terug. En ik maak me sterk dat hij al die tijd ook af en toe omgekeken heeft. Naar de velden achter het huis. En met diezelfde traan in zijn ogen gedacht heeft. Wanneer komt hij nou terug? Over die zoon die hem goed diende. Die verloren zoon die hard voor hem werkte. Die plichtsgetrouw was, die dacht dat hij een goede zoon van de vader was, die eigenlijk een knecht was. Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Wat een verwijt. En wat een heftig verwijt, want deze jongen die dit roept, die heeft dus echt niet begrepen wie de vader is. U hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Dan heeft hij zelfs niet door wat dat gezang en gedans daar nu, wat er voor feest aan de hand is. Hij heeft het gewoon niet door. Moet je voorstellen dat zijn vader hem een keer een geitenbokje had gegeven en dat hij met zijn vrienden was gaan feest vieren. Er was die hele brave christelijke jongen die was feest gaan vieren met zijn vrienden. En dat geitenbokje was vast lekker bereid geweest, dus ze hadden misschien nog wel lekker gegeten ook. Het zal een mooie barbecue geweest zijn. Hij was niet gelukkig geweest. Hij miste nog steeds het hart van de vader. Als ik denk van ik heb God zo vaak gediend, ik wil nu ook wel eens een keer met mijn vrienden feest vieren. Dan heb ik niet begrepen wie ik gediend heb. Want ik heb niet een heer, een slavendrijver gediend. Maar ik ben een zoon van de vader. Die van mij houdt, die mij lief heeft. Wat zou het gaaf geweest zijn. Ik weet niet of Rembrandt bedoeld heeft dat die man in die rode mantel daar rechts, of dat de oudste broer is. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar dat is een andere, het is niet eens een theologische discussie, maar Rembrandt, een kunsthistorische discussie. Ik denk dat dat ook de vader is. En die met zijn opgetrokken benen daarover gekruist, daar rechtsachter. Dat dat ook de jongste zoon is, alleen een paar jaar eerder. Maar goed, dat is even een tweede. Maar die oudste zoon, laat maar even die oudste zoon zijn die ernaar kijkt. Die staat uiteindelijk, die heeft het helemaal niet gezien wat hier gebeurde, want hij was op het veld. Maar die staat ernaar te kijken. En wat in hem opkomt is, lag ik daar maar. Ten diepste hunkerde die oudste zoon naar het hart van de vader. En hij miste dat. En hij wist niet dat hij het miste. Hij gaf zijn vader een verwijt. Ik wil graag met mijn vrienden feest vieren. Daar heb ik toch wel eens een keer recht op. Toen nou zeg. En waar die vader, ja, ik stel me zo voor dat hij tegen dat tuinhekje naast zijn oudste zoon staat, armen op zijn schouder, en dat hij dan eigenlijk hoopte en terugdacht aan dat moment. En van als deze jongen nou eens mij in de ogen kijkt, en dat het dan tot hem doordringt, en dat hij met zijn mooie kleren aan op zijn knieën valt en zegt, pap, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik heb al die weken, al die maanden, al die jaren me niet eens bedacht wat er in uw hart omging. Wat moet er door u heen gegaan zijn? Ik zag u bij het hekje staan. Ik zag u uitkijken over de weg. En ik heb u nooit gevraagd van pap, wat gaat er door u heen? Ik heb ervan genoten om een rijke zoon van een rijke vader te zijn. Ik heb u gediend, ik ben plichtsgetrouw geweest. Maar ik heb me niet bekommerd om uw hart. Ik denk dat de vader ernaar verlangde dat zijn oudste zoon ook op zijn knieën zou vallen. Zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel voor u. En dan zou zijn vader gezegd hebben van, joh, volgende week, over een paar maanden, hebben we alweer een gemest kalf. Maar je gaat nu mee eten met het feest. Want je bent terug, je was verloren, je bent gevonden. We vereenzelvigen ons met de jongste zoon. We vereenzelvigen ons, hoop ik, ook met de oudste zoon. In het besef dat we eenzelfde bekering nodig hebben, diezelfde belijdenis. Zonder belijdenis van ons eigen tekortschieten, zullen we nooit die handen van de Vader op onze rug, op onze schouder voelen. Zullen we nooit zijn hart voelen kloppen. Terugkomen bij de Vader. Terugkomen bij elkaar is een hele mooie oefening. Terugkomen bij elkaar, tegen elkaar zeggen van ik ben niet beter. Ik ben tekortgeschoten. Sorry. Die sorry-cultuur waar we tegenwoordig in leven, dat vraagt dan gelijk om financiële compensatie. Dat is het wonder van Gods genade. Die is overstelpend. Die financiële of die compensatie, die is niet van toepassing. We hebben net Genesis 22 overdacht. Hoe de Vader met de Zoon gegaan is en alles heeft volbracht. Hij heeft voorzien. Maar het wonder van belijdenis om dan het hart van de ander, het hart van de vader te voelen kloppen. Zeggen, het is goed, kom maar bij mij. Wat is dat geweldig. Laat ons tenslotte, dat zijn ook een stuk of 15 preken denk ik, of lezingen. Ook vereenzelvigen met de vader. Als we iemand anders zien, die met een vage belijdenis komt, die met een belijdenis komt dat we denken van, nou, die is theologisch niet zo heel sterk. Maar als we merken, daar komt iets uit die tenen, laten we overstelpend genadig zijn, zoals onze vader genadig is. Laten we geen verwijt uit onze mond laten komen. Laten we omhelzen en laten we lief hebben. Als iemand zich heel braaf christelijk gedraagt, als iemand ons verwijten maakt, of God verwijten maakt, en zegt van, ik heb hier toch recht op, ik ben toch christen. Laten we die niet verwijten, maar laten we ernaast gaan staan. De armen om de schouder en zeggen, joh, kom mee, feest vieren. Want de vader is blij. De vader is blij. Jij mist iets, maar de vader is blij. En die wil die blijdschap met jou delen. De vader wil niets liever dan zijn blijdschap delen. Met jou. Wat is dat indrukwekkend. Dat de Heer Jezus zo de opzoekende liefde van God in drie gelijkenissen probeert te schetsen. Laten we ons blijven zoeken naar, laten we blijven zoeken naar onze eigen identificatie met de jongste zoon. Hoe christelijk die ook geweest is. Laten we ons blijven identificeren met die oudste zoon. En laten we beseffen, ik wil eigenlijk op mijn knieën. Ik wil eigenlijk op mijn gezicht gaan. Ik wil eigenlijk mijn gezicht verliezen. Ik wil eigenlijk hunkeren naar het hart van de vader. Maar ik blijf overeind. Die oudste zoon. Wat zou het gaaf zijn dat het klopt wat mijn leraar Griek zei. Dat het goed gekomen is met die oudste zoon. Dat hij uiteindelijk ook op zijn knieën is gegaan. Dat hij ook op zijn knieën is gegaan. Wat de Heer Jezus zegt als hij op de knieën is gegaan voor zijn discipelen. Die zegt, ik ben de minste. Ik ben de minste. Daarom ben ik de grootste. Of andersom. Ik ben jullie Heer. En daarom ga ik op mijn knieën om jullie te dienen. Ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Wat zou het gaaf zijn als wij als oudste zoon ook ons gezicht durven te verliezen en zeggen van, ik ben berooid en bezakt. Het is genade, overstelpende genade, onvoorwaardelijke liefde van de Vader die ik nodig heb. En dat is niet alleen bij mijn bekering, dat is vandaag, dat is morgen, dat is iedere dag. Dat we het lef hebben om alles los te laten, berooid en bezakt. Voor ons eigen gevoel misschien wel stinkend van de varkens, dat we doorhebben dat die godsdienstigheid van ons en dat overeind blijven en dat zelfbewuste, dat dat eigenlijk varkenslucht met zich meebrengt. Dat we in de armen van de Vader vallen en zeggen, Vader, ik heb me vergist. Ik wil graag u kennen. Ik wil uw hart voelen kloppen.